morgen.
Prijs de Heer, God is goed, amen. Halleluja. Jullie mogen alvast jullie Bijbel openstaan naar 1 Samuel 16. Er zijn een aantal psalmen waar de psalmist zegt, hoe lang nog, Heer? En er is ook nog, er zijn ook profeten die roepen, hoe lang? Hoe lang nog, Heer, moeten wij dit verdragen? Hoe lang? En in eerste instantie, als je denkt aan hoe lang nog, hoe lang, dan denk je aan ongeduld. Iemand is ongeduldig en die roept, hoe lang? De kinderen roepen ook, hey, hoe lang gaat deze, moet ik nog hier blijven wachten? Hoe lang gaat de reis nog duren? Hoe lang voordat het eten klaar is? Dus hoe lang, hij wordt snel in verband gebracht met ongeduld. Echter, de roep, hoe lang nog, naar God toe, is vaak een hartekreet. Komt vanuit je hart. Men gaat door een moeilijke tijd heen en men roept, hoe lang, Heer, gaat dit nog duren? Hoe lang, Heer, voordat wij een nieuw gebouw krijgen? Mogen we best vragen, hebben we vaak gezegd, hebben we ook gebeden. Vaak roept men, hoe lang nog, als er ook onrecht in het land is. Als er oorlog is, lijden, rampen, en dan roepen wij, hoe lang nog, Heer? En de vraag aan God is, hoe lang gaat God dit nog verdragen? God, waarom grijpt u niet in? God, doe iets. En aan onze kant, wij moeten volharden, we moeten geloof hebben, we moeten bidden. En God gaat ingrijpen. En God heeft blijkbaar een hele andere agenda dan wij dat hebben. We moeten leren op God te vertrouwen. Maar ik wil vanochtend helemaal niet spreken over het hoe lang nog van ons. Maar ik wil het hebben over het hoe lang van God. Het hoe lang nog van God. Want God roept ook naar ons toe, naar de mens, hoe lang nog. En dat lezen we in 1 Samuel 16. Ik ga alleen 3 versen met jullie lezen uit 1 Samuel 16. En dat is even leuk, even in perspectief. Hoofdstuk 17 is het hoofdstuk waar Goliath verslagen wordt door David, door de jonge David. En hoofdstuk 16 lezen we nu de eerste 3 versen. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul? Die ik als koning van Israël verworpen heb. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer hem had gezegd. Tot zover. Hoe lang nog? Apart, als je Habakkuk leest, de kleine profeet Habakkuk, die roept constant, hoe lang nog, Heer? Hoe lang? En hier is het omgekeerd, hier spreekt God tot de profeet. Hoe lang nog? Hoe lang nog is in beide gevallen, of het nou van ons naar God toe is, of van God naar ons toe. Het is altijd de vraag voor actie. De oproep om in actie te komen. Habakkuk wou dat God in actie komt. En God wou dat Samuel in actie komt. En God zegt tegen Samuel, Samuel, hoe lang blijf je nog treuren? Om Saul, die ik als koning van Israël allang verworpen heb. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Weet je, er zijn dingen in jouw leven waar je invloed op hebt, waar je grip op hebt, en er zijn dingen waar je geen invloed op hebt, waar je geen grip op hebt. Tenminste niet direct. Met gebed heb je natuurlijk altijd invloed. Je kan altijd overal bidden. Maar ik heb het even over concrete invloed. Heel vaak maken we ons heel druk over dingen waar we totaal geen invloed over hebben. We maken ons druk over alles, maar het is helemaal buitenom. Neem nou de oorlog in Syrië. Een verschrikkelijke oorlog. En wij hier hebben daar geen invloed op. We kunnen daarvoor bidden. We kunnen helpen op verschillende manieren, maar wij kunnen het niet stoppen, we kunnen het niet oplossen, we moeten God vertrouwen daarin. Ontbossing van de tropen, walvisvangst, mensenhandel, hongersnood in Zuid-Soedan, allemaal verschrikkelijke dingen, maar wij kunnen dat niet zomaar oplossen. We kunnen ons daar verschrikkelijk op... Er zijn mensen die dat helemaal naar zich toetrekken. Verschrikkelijk zich opwinden daarover. Boos worden, teleurgesteld, deprimeerd worden. Maar het is buiten jou. Het is buiten jou. Wat jij moet doen, is God vertrouwen, bidden. En misschien geeft God jou iets. Laat God jou ook iets zien wat je kan doen. Maar het is buiten jouw invloedssfeer. Ik wil je helpen te kijken naar de dingen waar je wel direct invloed op hebt. En vooral de dingen waar jij grip op hebt. Wat kan jij wel veranderen? Waar heb je wel invloed op? Ik wil vanochtend niet oproepen om een activist te worden. Het is ook niet per se een oproep om de politiek in te gaan. Ik vind dat niet verkeerd, mag best. Maar ik wil ook niet gebed onderschatten. Hè? Want je blijft bidden en het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt de Bijbel. Maar vanochtend wil ik kijken waar jij concreet invloed op hebt. Waar heb jij zelf invloed op? Wat kan jij concreet veranderen? En dat is natuurlijk onszelf. Mijn gedachten kan ik veranderen. Mijn houding kan ik veranderen. Mijn reactie op iets. Mijn instelling. Mijn zicht op dingen kan ik veranderen. Mijn gewoontes kan ik veranderen. Mijn vrienden kan ik ook veranderen. Daar heb jij controle over. Dat zijn jouw keuzes. Jij hebt daarover verantwoordelijkheid. Ben jij blij of ben je chagrijnig? Dat is jouw keuze. Dat is jouw keuze. Ben jij vergevingsgezind of ben je haatdragend? Dat is jouw keuze. Ben jij positief of ben jij negatief? Dat mag jij zelf beslissen. Dat is niet erfelijk bepaald. Dat is niet in ons DNA. Het is onze keuze hoe wij in het leven staan. En natuurlijk, wij maken allemaal moeilijke dingen mee. En sommige mensen maken hele moeilijke dingen mee. En ik ken mensen die hele verschrikkelijke moeilijke dingen meemaken en meegemaakt hebben. En die heel positief in het leven staan. Hoe gaan wij om met pittige situaties? Hoe ga je om met dingen die op je afkomen? En daar gaat het om in ons leven. Hoe ga jij daarmee om? Wat is jouw houding? Hoe sta jij in het leven? We hebben allemaal verschillende temperamenten. We zijn verschillend in onze karakters. We zijn extrovert, introvert. Maar dat is geen excuus voor onze houding. En vanochtend wil ik natuurlijk geen humanistische oplossing brengen. Ik wil ook niet een zelfhulptherapie aanbieden. Ik wil weten, wat zegt de Bijbel hierover? En de Bijbel laat ons keer op keer zien wie wij zijn in Christus. En dat is zo belangrijk dat te pakken. Wij zijn geschapen, meteen de eerste hoofdstuk van de Bijbel. We zijn geschapen in Gods evenbeeld. En toen wij christen werden, dat staat in het Nieuwe Testament wat Paulus zegt, hebben wij een metamorfose meegemaakt. En dat is het woord dat omschrijft wat met die lelijke rups gebeurd is. Die is veranderd in een vlinder. Dat hebben wij meegemaakt. Jij hebt een metamorfose meegemaakt. En wij hebben allemaal dezelfde vader. We hebben allemaal dezelfde beloftes. We hebben dezelfde hoop, dezelfde geloof, dezelfde doop. We hebben dezelfde toekomst. We dienen allemaal de almachtige God. We zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. We zijn kinderen van het licht geworden. We zijn prinsen en prinsessen. Want onze God, de Vader, is koning. Wij zijn koningskinderen. Nou, de vraag dan ook is, hoe kijken wij als koningskinderen, als wedergeboren christenen, hoe kijken wij naar onszelf en hoe kijken we naar de omstandigheden? Hoe kijken we naar wat om ons heen gebeurt? En dan natuurlijk ook vooral de moeilijke dingen, hè, de uitdagingen, de moeilijke omstandigheden. Hoe ga jij om met tegenslagen, met verlies, met verraad, met beschuldiging, met pesten en plagen? Hoe gaat een christen daarmee om? Dat moet toch anders zijn dan bij een niet-christen. Wij die de almachtige God dienen, die metamorfose meegemaakt hebben, die een kinder van God zijn, die een toekomstperspectief hebben, die beloftes van God hebben. Wij gaan toch anders daarmee om als de wereld. Nou, afgelopen zondag ging het erom, waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121. Weet jij dat? Weet jij waar jouw hulp vandaan komt? Ben jij daarvan bewust dat jouw hulp komt van God die hemel en aarde gemaakt heeft? Halleluja. Hoe anders zit jouw leven in elkaar als jij weet waar je hulp vandaan komt. Als je weet wie jouw helper is. Als je weet wie jouw beschermer is. Nou, daarop, op dat thema van afgelopen zondag, wil ik vanochtend voortborduren. Samuel, die was een profeet. Een hele, hele belangrijke profeet. Zijn bediening lijkt ook dat een beetje op Johannes de Doper. Ook Johannes de Doper was zo'n transitieprofeet. Johannes de Doper, zijn ouders konden ook geen kinderen krijgen. Heel veel dingen lijken op elkaar van Samuel en Johannes de Doper. Hele bijzondere man, Samuel. En Samuel helpt Israël in de transitie van een soort theocratie met rechters naar een monarchie, moet ik zeggen. En naar een land met een koning. En die transitie heeft Samuel bewerkstelligd. Saul werd aangewezen als koning. En het was Samuel die Saul kroonde, zalfde tot koning. En koning Saul begon heel goed, die eerste koning van Israël. Hij begon goed, maar gaandeweg werd hij slechter en slechter en slechter en slechter. En op een gegeven moment lezen we dat Gods geest verlaat Saul. Wat een verdrietig moment, een dramatisch punt is dat. De geest van God die vertrekt van Saul. Samuel is totaal gefrustreerd. Hij voelt zich als een mislukking. Hij is totaal in de put. Hij is nu wat ouder geworden. Hij heeft zelf ook de kracht en de motivatie niet meer om nog een keer helemaal te beginnen. En de toekomst zag er heel slecht uit. Saul, die hij zelf als koning gezalfd heeft, bleek niet de koning te zijn die hij had gehoopt. Bleek niet die godsman te zijn die Israël in een nieuwe tijdperk zou leiden. Sterker nog, Saul was een verschrikkelijke koning geworden. Hij was paranoïde. Hij was neurotisch geworden. Hij was gedemoniseerd. En hij deed hele erge dingen. Samuel treurt. Logisch. Samuel is in de put. Vandaag zou je zeggen, hij is diep depressief geworden. Zit in de put. Al zijn inspanningen, zijn levenswerk lijkt voor niets geweest te zijn. De transformatie, de transitie moet ik zeggen, van Israël naar monarchie, lijkt ook een ramp geworden te zijn. Maar dan komt Gods woord. Gods woord komt naar Samuel toe. En God zegt tegen Samuel, hoe lang nog? Hoe lang nog? Ik weet niet hoe lang Samuel zat te treuren. Ik weet niet hoe lang hij in de put zat en verdriet had. Maar omdat God zegt, hoe lang nog? Neem ik aan dat het behoorlijk lang was. Kijk, wij zijn mensen. En treuren, droevig zijn is gezond, is goed. Een rouwfase is heel goed. Je moet de tijd nemen om dingen te verwerken. Absoluut. Absoluut moet je er tijd voor nemen om door dingen heen te gaan. Je hoeft niet alles weg te wuiven. Als moeilijke dingen op je afkomen, natuurlijk neem je er tijd voor. Natuurlijk moet je dingen verwerken. Het is gezond om je emoties af en toe je vrije gang te laten gaan. Het is goed om te huilen, om tranen te laten stromen. Als moeilijke dingen komen op je af en je wuift alles weg alsof het jou niet raakt, dat is onnatuurlijk. Daar hebben we het vanochtend niet over. Er is plaats voor alles, er is tijd voor alles. Maar de vraag vanochtend is, hoe lang? Hoe lang blijf je in de put zitten? Nou, er is geen moment, 3 maanden, 2,5 maand en dan moet het voorbij zijn. Zo werkt dat natuurlijk ook niet. Maar wanneer komt het moment dat je zegt, genoeg is genoeg. Nu is het klaar. Nu is het voorbij. Op een gegeven moment moet je namelijk tegen jouw emoties, moet je tegen je ziel spreken en zeggen, weet je wat, ik ga door. Dat wat daar om mij heen gebeurt, dat wat mij constant raakt, dat wat mij constant in de put duwt, dat wat mij zo, mijn hart verscheurt, wat mij zoveel pijn doet, nu is het klaar. Dat kan jij beslissen. Je kan het zeggen tegen jouw ziel. Ik ga nu door met mijn leven. Er moet een moment komen in jouw leven waar jij een bewuste keuze maakt. En lieve gemeente, we moeten ons niet laten leiden door onze emoties. Emoties zijn sterk. Emoties zijn door God gegeven. Maar ze moeten niet de baas zijn in ons leven. Er moet een moment zijn waar wij moeten kunnen zeggen. En nu is het klaar. Genoeg is genoeg. Trouwens, we moeten ons niet laten leiden door onze emoties. En uiteindelijk, zegt de Bijbel, ook niet door je verstand. We moeten ons laten leiden door de geest. Door Gods geest, door de Heilige Geest. Hij is de leider. Natuurlijk werkt hij door onze emoties heen. Hij werkt door ons verstand heen. Er is niks verkeerds mee. Maar onze leidsman, dat is de Heilige Geest. En de woorden van God aan Samuel zijn hier heel behulpzaam. Die helpen ons, die helpen mij. He, want deze preek is voor mij. Die hebben, deze woorden hebben mij geholpen. En nu hoop ik dat ze ook jullie helpen. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël allang verworpen heb? Nou, waar heeft Samuel invloed op? Waar heeft hij geen invloed op? Dat wat in het verleden gebeurd is, dat is voorbij. God was al klaar met Saul. God had een nieuw plan. Dus hij had daar geen invloed, geen controle over. God was klaar met Saul. God had een nieuwe koning op het oog. Saul zou zich niet verbeteren. Het was afgelopen met hem. Dus God zegt tegen Samuel, Samuel, hoe lang blijf je over iets treuren dat voorbij is? Het is passé. Het was goed voor toen. Ja, het raakt je persoonlijk. Je bent bedroefd. Maar jij Samuel, jij hebt geen fouten gemaakt. Samuel had Saul tot koning gezalfd. Maar dat was ook Gods plan. God had dat tegen Samuel gezegd dat hij dat moest doen. En nu heeft God iets nieuws. Zo werkt dat. Dus blijf niet hangen in het verleden waar je geen invloed meer op hebt. En God zegt dan ook, kom, kom. En dit vind ik zo mooi. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Prachtig, hè? Kom. Dat is zo belangrijk. Je moet in actie komen. Je moet in beweging komen. Kom. Kom. He, door verdriet, rouw, spijt en woede raak je helemaal in jezelf gericht. He, je raakt in jezelf gekeerd. Je kijkt alleen nog maar op jouw eigen omstandigheden. Je zit in een kleine wereldje. Je ziet alleen jouw falen. Je ziet alleen jouw pijn, jouw verdriet. Maar God wil jou bij de hand nemen. Hij wil jou een nieuwe visie geven. Een nieuwe visie. Hij wil dat je vooruit kijkt. En dat heeft God met Samuel gedaan. Hij zegt, kom, hef je hoofd omhoog. Ik heb een plan. Ik heb een nieuw plan met jouw leven. Ja, en dan zou de reactie kunnen zijn, ja, maar het vorige plan was helemaal mislukt. Ik heb Saul tot koning gezalfd en het is totaal verkeerd uitgepakt. We wilden de kerk kopen op de Martin Luther Kingstraat. Het is mislukt. Het is niet doorgegaan. Toen wouden we de Noorderkerk kopen. Ging ook niet door. De bouwmaat wouden we huren. We kregen geen antwoord. De provinciale weg, nummer 1, PG1, dat was te duur. Allemaal niet gelukt. Dus wat moeten we doen? In de put zitten, treuren, depressief zijn. Had ik dit gebouw maar niet verkocht, dit hadden we tenminste nog. Ik denk dat God tegen ons wil zeggen van, hoe lang nog? Hoe lang wil je depressief zijn? Hoe lang wil je treuren over iets wat ik al lang achter me heb gelaten? Ik heb iets nieuws voor je. God laat zien dat deze stappen allemaal bij onze wandeling hoort. Want ik vind het helemaal niet erg dat wij voor de Noorderkerk gingen of de Martin Luther King weg. Ik ben zo overtuigd dat dat hoort bij de stappen die wij maken. Dat God ons verder leidt. Wij moesten daar allemaal zijn. We hebben daar gezongen met elkaar, gebeden met elkaar. Ik vond het fantastisch. Er is een omkeer toen gekomen in de gemeente. We hebben een nieuwe zicht gekregen. En dat door deze gebouwen, door deze ontwikkelingen zijn wij gegroeid. Zijn wij verder gegaan. Dat hoort bij het proces in het leven. Als jij faalt, als jij iets uitzoekt, als je eerste studie niet lukt en je gaat naar je tweede studie, dat betekent niet dat dat een verloren jaar geweest is. Het hoort bij je ontwikkeling. Je hebt dingen meegenomen. Falen betekent niet dat jij in je leven gefaald hebt. Je hebt dat hoorde erbij, maar nu ga je weer door. Je gaat verder. En ik ben zo blij dat wij nu weer verder zijn als 3 jaar geleden. Verder zijn dan 6 jaar geleden. God zegt tegen Samuel, kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want één van de zonen heb ik als koning uitgekozen. Kom, vul je horen met olie. In de Bijbel werden mensen op die manier gezalfd tot koning of tot hoge priester. En dat was met een horen. En horens zijn hol van de binnenkant. En daar werd olie in gedaan. En de horen met olie werd gegoten over de hoge priester of de komende hoge priester of de komende koning. En daardoor was een teken van hij is apart gezet door God. Hij is een gezalfde van God. Hij is de Messias. Messias betekent de gezalfde. Maar hij is een Messias. Elke hoge priester was een Messias. Elke koning was een Messias. Maar er is natuurlijk één, de Messias. Dat is Jezus Christus natuurlijk. Hij is de gezalfde. Messias, het Griekse woord voor Messias is Christus. Christus, Messias, dezelfde, hetzelfde woord. Dus de profeet zalfde koningen en priesters in hun ambt. Olie is het symbool dus van de Heilige Geest. En weten jullie dat Jezus Christus niet alleen maar de Messias, de Christus is. Hij is ook de profeet. Jezus is de hoogste, de grootste profeet. Jezus Christus is de grootste profeet. En tijdens Pinksteren had hij een hele grote hoorn met olie daarin. En hij stortte dat uit over zijn discipelen. Dat noemen we Pinksteren, dat was uitstorting van de Heilige Geest. En daardoor waren de discipelen gezalfd. Ze werden gezalfden van de Heer. Apart gezet. Daardoor was de gemeente gesticht. En dus Christus, Jezus Christus heeft ons gezalfd. Wij zijn ook apart gezet. En dat was een collectieve zalving. Dat was voor het eerst. En wie had dat geprofiteerd? Joël zei dat dat ging gebeuren. Er komt een dag waar Gods geest over al het vlees uitgestort wordt. De mensen die dat gelezen hadden en Joël hoorde profiteren. Zeggen, wat? Dat kan toch niet? Toch alleen een koning wordt gezalfd of een priester wordt gezalfd. Toch niet iedereen? Toch niet mannen en vrouwen, kinderen jong en oud? Waarom zou een oude man nog gezalfd moeten worden? Wat voor ambt zal hij nog vervullen? Zeg, nee. Allemaal. Allemaal zullen de geest zal uitgestort worden op al het vlees. En dat heeft de profeet Jezus gedaan. Hij heeft ook zijn geest uitgestort. Dus in de Bijbel is olie het teken van de Heilige Geest. Een hoorn, wij denken vaak, hoorn wordt dat geassocieerd met de duivel. Dat is niet helemaal goed. Ik geloof dat de duivel geen horens heeft. Horen is een teken van kracht in de Bijbel. Het is een goed teken. Een krachtig teken. En ook het symbool, als je Daniel en Openbaring leest, is horen ook, wordt in verband gebracht met een koning. Maar altijd kracht en macht. Horens laten sterkte zien. En dus je hebt zo'n horen met olie erin. Je hebt autoriteit gekregen toen jij een kind van God geworden bent. Jij bent een gezalfd kind van de koning. Jij bent apart gezet geheiligd. Maar je moet ervoor zorgen dat jouw horen gevuld is. Gemeente, zorg dat jouw horen gevuld is met olie. Zorg dat je keer op keer vervuld wordt met de Heilige Geest. Je moet niet elke keer weer opnieuw christen worden. Je moet niet elke keer weer opnieuw gerechtvaardigd worden, geheiligd worden. Dat ben jij. Maar je moet je opnieuw laten vervullen met de Heilige Geest. Zo belangrijk. En dat zien we bij Samuel. Zijn horen was leeg. Zijn horen was leeg. En God zegt tegen Samuel, vul je horen. En daarmee ben ik zo overtuigd, zegt hij, van daarmee komt een nieuw seizoen zal komen. Een nieuw plan. En dan, wat zo mooi dat de volgende hoofdstuk al, want dat is precies wat Samuel gaat doen. Hij zalft David tot koning. En dan zie je het beroemde 1 Samuel 17, wat we eigenlijk een beetje allemaal moeten kennen. 1 Samuel 17 is David en Goliath. En David verslaat Goliath. En daar zie je die omkeer in Israël. Dat is begonnen met dat Samuel opstaat. Hij vult zijn horen met olie. Hij gaat uit. Hij laat het verleden zijn. En hij zalft een jonge man tot koning. Met het vullen van die horen met olie kwam nieuw perspectief. Nieuwe hoop. een nieuw tijdperk, een nieuwe koning. Samuel mocht dat tijdperk van de Davids troon, Davids regering, mocht Samuel inleiden. En gemeente, dat is onze opdracht ook voor ons vandaag. En dat is de bemoediging die ik jullie mee wil geven ook vandaag. Vul je horen weer met olie. Vooral mensen die hier zijn en die treuren, die het zwaar hebben. Heb je het moeilijk? Vul je horen met olie. Word opnieuw vervuld door de kracht van de Heilige Geest. God heeft iets nieuws voor jou. God heeft iets nieuws voor ons. Een nieuw seizoen staat ook klaar voor Ichtus. Ik ben zo dankbaar voor dat profetisch woord ook vanochtend. Ik ben zo blij als dat vanuit de zaal ook mag klinken. Een bemoediging van God. En wij mogen een nieuw tijdperk, en we mogen een oude tijdperk afsluiten en een naar voren kijken. Een seizoen van vreugdeolie. Een nieuw seizoen dat voor ons ligt. De rouwkleding gaat uit. Het lofgewaad mogen we aantrekken. We gaan op naar het huis van de Heer. Hebben we vandaag gehoord. God heeft een nieuwe plaats voor ons. Amen. 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 Ik ben tot het slot bijna gekomen. We hebben gekeken naar dingen waar wij invloed hebben en waar we geen invloed op hebben. Waar heb je invloed in jouw leven en waar heb je geen invloed op? Kijk naar de dingen waar je invloed hebt. Wat kun je wel veranderen? Wat kun je niet veranderen? Wees daarvan bewust. Wat kan ik veranderen? Nou, ik kan mijn houding veranderen. Ik kan mijzelf veranderen. Ik kan mijn praten veranderen. Mijn reactie. Als iemand met iets komt, hoe ik daarop reageer. Zo ben ik nou eenmaal. Nee, jij kan dat veranderen. Je kan je anders gedragen. Dat kan je leren. Nou, hoe kan ik mijzelf veranderen? En ben jij iemand die vaak neerslachtig is? Een beetje aan de deprikant? Moet ik zelf zeggen, ik moet er altijd een beetje op letten dat ik een beetje depri ben af en toe. Maar ik ben dan ook weer heel snel, dat is na 24 uur ook weer over. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar je moet jezelf kennen. Je moet die dingen van jezelf weten. Ben jij wat aan de negatieve kant? Weet dat ook van jezelf. Ben jij verdrietig, vaak verdrietig? Ben je aan het treuren over dingen die misgegaan zijn in het verleden? Over dingen die jij verloren hebt? Laat vandaag een dag van omkeer zijn. Kies ervoor om het achter je te laten. Vul je horen met olie. En God wil jou een paradigmawissel geven, een paradigm shift. Ik vind dat een prachtig woord en een prachtig voorbeeld. Ik ga het vertellen wat het betekent. De meeste mensen weten dat misschien, maar ik vertel het gewoon, een paradigmawissel. Paradigm shift. Het is een beroemd verhaal. Ik heb het hier ook al eerder verteld en jullie hebben het waarschijnlijk ook gelezen. Maar het is een verhaal van een man die in de metro zit. En hij kijkt voor zich uit. Hij staart voor zich. Hij heeft twee zonen. En die rennen rond. En die gooien dingen over zijn kop. Heen en weer. En ze schreeuwen. Heen en weer. En de mensen worden totaal knettergek van die kinderen. En die man doet niks. Hij zit daar. Staart voor zich. En op een gegeven moment echt. Iemand die gaat naar die man toe en zegt, meneer, alsjeblieft, kunt u uw kinderen niet even tot bedaren roepen? Kunt u ze even niet vragen om even stil te zitten? En het was alsof die man een beetje wakker wordt. En die man zegt, sorry, we komen net terug van de begrafenis van mijn vrouw. We hebben een moeder begraven. Sorry. Nou, wat is op dat moment gebeurd? Helemaal niks. Kinderen rennen nog steeds. Het is nog steeds chaos. Maar, dus de situatie zelf was niet veranderd. Maar de persoon die boos was op die man. En die zei van, ja, hoe kan dat nou? Zeg toch iets tegen je kinderen. Die heeft inzicht gekregen in de situatie. En zijn boosheid verandert in medelijden. En hij heeft compassie. Hij begrijpt het. Hij begrijpt de situatie. En dat noemen wij een paradigmawissel, een paradigm shift. De situatie is nog niet veranderd, maar jouw zicht op de situatie wel. En ik denk dat zo'n koninkrijk van God principe is. Zo belangrijk dat wij dit gaan leren. Dat wij leren anders te kijken naar situaties. Dat wij leren om situaties goed in te schatten. Van, oh, dit is wat hier aan de hand is. Dus situaties zelf veranderen niet misschien meteen, maar je krijgt een andere kijk, hier in de Bijbel, een andere visie op de situatie. En daardoor, doordat jij anders naar een situatie kijkt, gaat jouw houding veranderen. Jij gedraagt je opeens anders. Jouw boosheid, jouw ongeduld, jouw negativiteit, wat dan ook, verandert in een positieve houding. Omdat jij de situatie dan begrijpt. De profeet Elisa, dat is een paar 150 jaar later dan Samuel, die stond op de stadsmuur met zijn hulpprofeet Gehazi. Stonden ze daar op de stadsmuur. En Gehazi zag om de hele stad was een gigantisch leger. Die de stad had omsingeld. En hij dacht, dit is het. Dit is voorbij. Alles is slecht. Alles is voorbij. Wat een drama. Wat slecht. En Elisa is heel cool. En zegt, waar heb je het nou over, man? Zie je dat niet? Zie je dat leger niet? Ach, hij ziet het niet. Oké, God opent zijn ogen alstublieft. En God opent zijn ogen. En dan ziet Gehazi plotseling het leger. Miljoenen engelen eromheen staan. Het leger van God dat zoveel groter was dan het leger van de vijand. Heer, open onze ogen. Heer, ik wil zien wat u ziet. Ik wil niet op mijn omstandigheden kijken, op mijn situatie, op het negatieve. Open mijn ogen, zodat ik mag zien, Heer, wat u ziet. Hoe krijgen wij die andere kijk? Hoe krijgen wij onze persoonlijke paradigm shift? Ik wil dat toch in mijn leven. Ik wil anders naar situaties kijken. Heer, help mij om anders te kijken naar situaties. Nou, ik heb 4 dingen voor jullie. Ten eerste, Gods woord. Laat Gods woord spreken in jouw leven. Laat Gods woord, laat de Bijbel de final authority zijn. De definitieve autoriteit in jouw leven. Laat God het laatste woord hebben in jouw leven. Ten tweede, weet wie jij bent in Christus. De Bijbel zegt letterlijk. Echt, de Bijbel zegt letterlijk. Je bent niet de staart, je bent het hoofd. Je bent een geliefd kind van God. Weet wie jij bent. Jij bent een geliefd kind van God. Ten derde, laat je hoorn vullen met olie. Met de Heilige Geest. Sta open. Laat het verleden zijn. Vul je hoorn met olie en ga. Ga. En een nieuw tijdperk, een nieuwe bladzijde, een nieuw hoofdstuk begint in jouw leven. Ten vierde, vraag God om je ogen te openen. Heel concreet. God, ik wil zien hoe u ziet. De helikopterview. Hè? Dus ja, wij zijn als het leger op de grond en wij zien alleen wat voor ons is. Maar God is degene die in het helikopter. Hij ziet het hele slagveld. Hij ziet alles wat er gebeurt. En alles. Heer, laat me even zien wat u ziet daarboven. Of tenminste, vertel het mij even. Hoe ziet het eruit? Nou, soms zegt God alleen maar, vertrouw op mij. Komt goed. Blijf lopen. Blijf lopen. Ja, maar dit en dat, ziet u dat niet? Blijf lopen. Komt goed. Oké. Ik ga lopen. Ik blijf lopen. Maar God ziet het wel. Hij weet het. Hij is onze goede vader. Wij gaan door. God ziet het. Open onze ogen, Heer. Halleluja. Als God vanochtend tegen je zegt, hoe lang ben je nog aan het treuren? Aan het mopperen? Aan het worstelen met iets wat eigenlijk al lang bij het verleden hoort? Wat is jouw antwoord daarop? Wat is vanochtend jouw antwoord daarop? Laten we bidden. Laten we opstaan. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. Laat je horen vullen met olie. Amen. Halleluja. Halleluja, ik wil zo bidden met jullie. En als dit woord voor jullie is, strek je gewoon uit. Open je hart en vraag God. Vraag God je ogen te openen. Heer, ik wil kijken zoals u kijkt. Heer, ik wil met mijn lege horen, wil ik naar u toekomen en vragen, wilt u het vullen? Heer, ik bid u, Vader, dat hier ook in mijn leven een nieuw tijdperk mag aanbreken. Ik wil het verleden laten rusten. Ik wil het achter mij laten. Ik wil naar voren kijken. Vader God, ik bid u, Vader, voor mensen die worstelen, Heer, met van alles, Vader. Heer, met verdriet. Heer, met pijn uit het verleden. Heer, wilt u dat helpen te genezen, Vader. Heer, en ik bid u, Vader, Heer, dat wij op mogen kijken naar u. Heer, ik ben zo overtuigd dat u ook, Heer, naar heel veel mensen nu aan het roepen bent. Hoe lang ben je nog aan het treuren? Sta op. Ga vooruit. Halleluja, Jezus. Dank u wel, Vader. Heer, spreek tot onze harten. U begint dit genezingsproces op dit moment. Halleluja. Heer, wilt u mensen vervullen met uw Heilige Geest. Heer, wilt u wonden genezen. Heer, wilt u onze blik, Vader, scherp hebben op u, Vader. Open onze ogen, dat wij het hemelse leger mogen zien. Dat zoveel groter is. Zoveel machtiger is dan de vijand. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.